voor dit programma. Komend uur praat ik met Laurens van den Akker. Is een nieuwe term die ik las vandaag. De platonische auto. En de platonische auto, dat is een auto die erotiek mist. En erotiek is maar een van de vele aspecten waar een autoontwerper rekening mee moet houden. Heb je ook nog schoonheid, veiligheid, verbruik, al dat soort dingen. En dan moet het ook nog binnen de prijs passen. Ga zo maar door. Laurens van den Akker kan het allemaal weten. Hij is hoofdontwerper van Renault en dat doet hij in Parijs. En hij is nu even in Nederland vanwege de kerstdagen. Niet zo lang geleden presenteerde hij op de Designweek in Eindhoven een aantal revolutionaire protomodellen. Dat is ook de toekomst van de automobiele industrie die daar geschetst werd. Elektrisch, zelfrijdend, collectief, dus niet individueel bezit. En zelfs een bestuurdersstoel ontbreekt in dat nieuwe model. Laurens van den Akker woont in Parijs, dat zei ik al. Hij werd geboren in 1965 en hij werkte hiervoor voor onder meer Bugatti, Audi, Ford, Mazda en woonde dan ook in vele landen. Japan, de Verenigde Staten, Italië, Duitsland. Laurens, hartelijk welkom. Leuk dat je bent gekomen.
Dankjewel.
De vorige keer zouden we spreken en toen zouden we het gaan hebben over de toekomst van de automobiel. En toen ging het niet door omdat jij gruwelijk in de file stond op de periferiek van Parijs. En hoewel ik je het beste gun, moest ik daar ook wel een beetje om grinniken.
Nou, ik ook. Ik moet eerlijk zeggen om over de toekomst van de mobiliteit te praten terwijl ik in de file sta en mijn vlucht ga missen om bij jou in het programma te zitten. Dat was natuurlijk toch wel heel erg grappig. Maar vanavond was het heel rustig op de weg. Er is denk ik hier niemand die echt bezig was of staakte. Dus het is super om hier te zijn.
Er wordt vaak negatief gedaan over de auto. Vervuilend, al die verkeersdoden, de overlast in de stad, de ruimte die het inneemt in de ruimtelijke ordening en dan de file. Er wordt wel eens gedaan alsof het automobiele tijdperk helemaal achter ons ligt. Alsof het voorbij is.
Ja, dat klopt. Maar ik denk dat dat idee aan het veranderen is. Ik denk dat het misschien een jaar of 10 geleden inderdaad het imago was dat auto's de weg gaan van de dinosauriërs. Maar ik denk dat er toch wel enorm veel veranderd is. Ten eerste, ik denk dat mobiliteit geeft je nog steeds vrijheid. Geeft je nog steeds de kans om je nieuwsgierigheid te volgen. Mobiliteit is ook, denk ik, een fundamenteel recht van de mensheid. Dus door de auto weg te nemen, neem je niet die behoefte aan mobiliteit weg.
En laten we even om dit punt te onderstrepen uitzoomen. Want het is misschien, als je de correspondent leest en alles op de fiets doet vanuit Amsterdam, een heel ander perspectief dan wanneer je ergens in India woont of waar jij woont op het platteland van Frankrijk. Dan is mobiliteit een groot thema, wil je ooit aan de bak komen?
Ja, ik denk dat dit soort zaken. Kijk, als je in Île-de-France woont in het midden van de stad of in de enige westerse stad en je kunt met de metro naar je werk, dan is dat inderdaad geen probleem. Maar het is toch een feit dat je hoeft ook maar eventjes buiten de stad te wonen. En als je dan alleen van een bus of van een tram of van een trein afhankelijk bent, dan kun je niet altijd overal komen waar je wilt komen. En ik denk dat er ook heel veel landen zijn, zoals in Zuid-Amerika of India, waar het hebben van een auto nog steeds een enorm status symbool en een symbool ook is van dat je het gemaakt hebt in het leven, dat je op weg gaat naar een betere toekomst. En ik denk dat de grote uitdaging voor de auto-industrie, maar niet alleen voor ons, is natuurlijk om mobiliteit aan te blijven bieden aan de mensen, maar op een zo gezonde manier, zo gezond mogelijke manier te doen.
Je zegt nu mobiliteit. Dat is een mooie manier van denken. Je zegt niet iedereen moet een auto hebben. Je zegt eigenlijk iedereen moet mobiliteit hebben. Dat kan dus vele vormen krijgen.
Ja, en dat is ook een realiteit. Want als we kijken naar megatrends, zeg maar, dan zien we dat er in de toekomst mensen steeds meer naar de steden trekken. Dat is misschien nu 50-60% van de mensheid woont in grote steden. Morgen wordt dat 75%. Als jij in een grote stad woont, dan is het natuurlijk het bezitten van een auto is niet meer kan een last betekenen. Want je moet hem parkeren, je moet hem onderhouden, je moet er service aan bieden. Dus het is niet onrealistisch om te denken dat je nog steeds mobiliteit wil, maar niet per se eigenaar meer wil zijn van het object auto. En dat is een van de grote trends die we aanzien komen. Van oké, je hebt nog steeds mobiliteit nodig, Maar als je niet meer zelf die auto bezit, hoe gaan we je dan die mobiliteit aanbieden? En daar zijn nu enorm veel verschillende oplossingen voor om zo'n, wat ze noemen, een ecosysteem te creëren, waarbij je makkelijk van een fiets naar een trein, naar een step, naar een scooter, naar een auto, en dat je die mobiliteit hebt die je op een bepaald moment nodig hebt. En de auto-industrie is bezig om te kijken wat voor rol gaan we daarin spelen.
Met andere woorden, je hoeft een auto niet meer te bezitten. Je hoeft niet meer te dromen later, dan zal ik een Porsche rijden.
Nou, ik hoop dat je dat nog steeds droomt af en toe natuurlijk.
Maar je hoeft niet meer van jou te zijn.
Ja, ik denk dat niet alles gaat die kant op. Ik denk dat het een geleidelijke overgang gaat worden, zeg maar. Zeg dat nu 99% van de mensen hun eigen auto bezitten. Ik denk dat over 10, 20 jaar is het misschien 70 of 50. En we willen natuurlijk daar een rol in spelen, want dat is ook weer een nieuwe kans, een nieuwe business, zeg maar. Waar we niet langs de kant willen gaan kijken tot iemand anders die business overneemt.
Je wilde een redenering aangaan die wat breder was, maar ik onderbrak je. Je zei, er is veel veranderd in de laatste 10 jaar. Mm-hmm. Toen kwamen we over mobiliteit, nog steeds heel belangrijk. Mm-hmm. Want het is een weg de wereld in. Mm. Maar je wilde een aantal andere dingen zeggen die veranderd zijn.
Ja, ik denk wat er met name veranderd is, is als je gaat kijken naar wat zijn de technologische ontwikkelingen die de automobiel en de mobiliteit vooruit drijven. Nou, dan zie je dat het eerst is natuurlijk elektrische mobiliteit, want dat verlaagt de CO2. Dan zie je ook connected cars, dus de auto's die worden verbonden met het internet. En dan leidt dat ook tot autonomous driving. Dat is de auto's die zelfrijdend zijn. Nou, en die drie, die gaan samen. Die kunnen niet zonder elkaar leven. Wat het interessante is, als je een auto hebt die connected is, dan kan die weten op ieder moment waar die is. En als je daarna dan ook nog zelfrijdende technologieën hebt, dus dat die auto, dat je die kunt programmeren via je appje, en dat die op ieder moment weet wat er om zich heen afspeelt en zelf van A naar B kan gaan, dan kun je je afvragen, dan heb je geen bestuurder meer nodig. En dan kun je ineens op een heel andere manier over mobiliteit na gaan denken. Dan kun je auto's hebben die 24 uur per dag kunnen rijden, omdat ze geen chauffeur meer nodig hebben. Dan heb je minder auto's nodig om een x-aantal mensen te vervoeren. En dan kun je dus ook het aantal auto's in een stad verminderen, theoretisch. Dus je zou bij wijze van spreken 100.000 auto's in een stad kunnen vervangen door 20.000 zelfrijdende auto's die 23, 24 uur per dag rondrijden. En dan op die manier, auto's die voortdurend rondrijden, zelfrijdend zijn, hoeven geen parkeerplaats te hebben. Daarmee kun je parkeerplaatsen verminderen, ruimte teruggeven aan de stad om te leven, om te rijden, om te fietsen, om te wandelen, et cetera. Dus daar zit een hele positieve cirkelbeweging in.
Want de meeste auto's nu, je droomt dat je later een Porsche zult hebben, of een Renault of wat dan ook, dan heb je die, dan gebruik je hem eigenlijk maar 2 uur per dag. Behalve als je echt op vakantie gaat, maar een uurtje naar je werk en een uurtje weer terug. En de rest van de tijd neemt die plek in.
Ja, ik denk dat de auto nog steeds wel een object blijft wat je wilt hebben, weet je wel. Omdat het toch een object van seductie is, van mensen die... Het is het object wat het dichtst bij een mens komt, denk ik vaak. Een auto heeft menselijke eigenschappen. Mensen raken verwant aan een auto. En ik denk dat een auto jou ook sensaties biedt die geen enkel ander productje kan bieden.
Maar dan wordt het een soort vinylplaat, sentiment.
Ik denk toch dat er sensaties zijn die met het autorijden verwoven zijn, die voorbij het rijden zelf gaan. Een auto ook, zeg maar, wat ik je vertelde, op het moment dat je de stad uitrijdt en op zoek gaat en de natuur inrijdt, dan is een auto toch in heel veel gevallen het enige object wat je zover kan brengen. En als je ooit een roadtrip hebt gemaakt in Amerika, dan kun je dat niet voorstellen om datzelfde te doen in een trein met je eigen muziek en je eigen familie en vrienden om je heen. Ik denk dat een auto nog steeds een object blijft van verlangen in dat opzicht. Maar wat je zegt is correct. Ik denk niet dat het de enige plek meer inneemt in je leven die jouw mobiliteit biedt. Ik denk dat je daar realistisch in moet zijn.
En die nieuwe auto, de zelfrijdende, verbonden elektrische wagen die niet echt van jou is, dat wordt een soort zelfrijdende Uber die je met een app kunt bestellen.
Ja, er zijn nog een aantal dingen die we op moeten lossen voordat het zover is. Weet je wel, je moet eerst bijvoorbeeld de wetgeving veranderen. Want op dit moment mag je nog niet je handen van het stuur nemen en je ogen van de weg. Dus daar moet de conventie van Genève voor aangepast worden. Ten tweede moet ervoor zorgen dat de technologie die daarvoor nodig is 100% betrouwbaar is. Maar 100% is onmogelijk, dat is net als met vliegen. Maar de technologie moet veiliger zijn dan jij als mens het aantal ongelukken wat je zou kunnen veroorzaken op 1 miljoen kilometer. We weten precies hoeveel gemiddeld een mens aan ongelukken veroorzaakt. En die technologie moet veiliger zijn dan dat.
Maar ik lees regelmatig smalende berichten over proefrijdende, zelfsturende auto's waar de berijder bellend met de helpdesk het ravijn in rijdt.
Ja. Ja, die technologie is nog zeker niet 100%. En als er op dit moment ongelukken gebeuren is omdat mensen dingen achter het stuur doen die niet geoorloofd zijn. Op dit moment mag je niet bellen in een auto. Je mag niet je handen van het stuur nemen. Je mag je niet af laten leiden. Het feit dat het toch gebeurt, houdt in dat daar een behoefte is bij de mensheid die nog niet vervuld is. Dus als ontwerper ben ik er heel erg in geïnteresseerd. Want als het ons lukt om een oplossing te vinden voor die behoefte.
De behoefte is appen achter het stuur of Instagrammen achter het stuur.
Ja, we noemen dat eigenlijk tijd teruggeven. Kijk, je moet het zo zien. Er zijn heel veel ritten die ik zou willen maken. Waarbij ik 100% geconcentreerd wil zijn op wat er om me heen gebeurt en wat er te zien is. Als ik bij wijze van spreken op weg ga naar een mooie destinatie in de bergen en daar een prachtige rit voor ogen heb. Maar er zijn ook stukken waarvan ik denk van nou, ik zou liever eigenlijk wat anders doen. Ik kom nu uit Parijs rijden hier naar Hilversum. Ik moet 300 kilometer over een rechte weg door Noord-Frankrijk rijden. Nou, dan qua rijervaring is dat niet perfect. En dan zou ik liefst iets anders doen. En waarom niet appen, of waarom niet werken, of waarom niet entertainment, waarom niet even met mijn dochter praten, waarom niet andere dingen doen. Nou, en als wij als industrie, zeg maar, als designer, als wij jou een gave autorijervaring zouden kunnen bieden op het moment dat jij er behoefte aan hebt, en we zouden jou een enorme nuttige, relaxerende of productieve ervaring kunnen aanbieden wanneer dat kan, al op een veilige manier, waarom zouden we dat niet doen?
Jullie hebben dat gepresenteerd op de Designweek, onder meer. Oh, jullie doen het op meer plekken. Wat voor termijn hebben we het dan over? Want dingen gaan momenteel veel sneller dan je zou vermoeden in de autowereld.
Ja, ik denk dat het de eerste, dat gaat natuurlijk niet van vandaag op morgen. Ik zou kunnen zeggen dat een aantal van die technologieën worden op dit moment al getest of zijn al in productie, maar op kleine schaal en onder hele georchestreerde omstandigheden. Ik denk voordat je daar werkelijk een stad mee door kunt rijden, Place d'Étoile in Parijs, zeg maar, met al het verkeer links en rechts, nou, dan ben je nog wel een jaartje of 10 bezig, denk ik, op zijn minst.
Maar wat ik je vind al 10 jaar snel.
Nou, 10 jaar is natuurlijk heel snel, maar in de beleving van de consument is dat natuurlijk best lang. Maar ik denk toch dat er tussen nu en die 10 jaar komen er al kleinere hulpmiddelen. Je hebt al advanced cruise control, dat de auto zelf de afstand houdt. Je ziet al dat de auto zelf zijn plek op de rijstrook kan houden. Je ziet al dat hij weet wat er om zich heen gebeurt. Hij kan al remmen als jij eventjes niet oplet. Dus er komen tussen nu en morgen steeds meer technologieën die jou gaan helpen om veiliger te rijden. En dat is natuurlijk toch in het belang uiteindelijk van iedereen.
Hoe is het dan om te werken in een industrie waar het uiteindelijk gewoon gaat om het merk? Mm-hmm. Renault moet winst maken. Want het is geen liefdadigheid wat jullie aan het doen zijn.
Nee, klopt.
Maar je bent in zekere zin bezig met het vernietigen of het denken over ontwerpen die gaan over het vernietigen van de oude markt.
Ja, je noemt dat in een mooie term creative destruction. En dat is nodig om jezelf opnieuw uit te kunnen vinden. En om nieuwe verlangens en behoeftes te kunnen aankaarten. En dat kun je niet doen met de producten van gisteren. De technologie duwt ons eigenlijk voort.
Dus je moet niet bang zijn voor die oude markt. Niet denken aan degene die altijd Renault heeft gereden en toe is aan een nieuw model.
Ja, ik denk dat je daar niet te veel aan kunt denken. Want als jij met je blik naar achteren kijkt, dan vliegt de toekomst hier voorbij. Je moet echt, en dat merk ik nu ook, omdat de weddenschappen die wij doen op de toekomst, een auto ontwikkelen duurt 3, 4, 5 jaar. Dus we zijn gedwongen om eigenlijk grote weddenschappen te doen over hoe de toekomst er over 5 jaar, 6 jaar, 7, 8 jaar uit gaat zien. Want als die auto eenmaal uit is, dan zitten we daaraan vast. En als we niet ver genoeg gedurfd hebben, dan kunnen we soms de plank volledig misslaan. Dus we zitten in een industrie waarin we eigenlijk enorme pokerspelers moeten zijn. En met een stalen gezicht en vol vertrouwen eigenlijk op nieuwe technologieën inzetten om te zorgen dat het dan ook gebeurt.
Ook al weet je nog niet zeker of daar wel een verdienmodel aan vasthangt.
Ja, maar we zetten natuurlijk niet alle chips in op 1 of 2 nummers. Wat we doen als verstandige beleggers, zeg maar. We spelen agressief met een aantal modellen waar we het mee kunnen. En we hebben ook onze cash cows, zeg maar. Onze modellen waarmee we het geld verdienen op het moment. En daar zorgen we dat we die voorzichtig evalueren. Dus we proberen een soort mix te vinden tussen revolutie en evolutie.
Als jullie verkeerd gokken, dan betekent dat dat misschien wel 1000 mensen bij jullie hun baan verliezen. Zo hard is de auto-industrie tegenwoordig.
Ja, dat klopt. En daar moet je niet veel over nadenken. Niet omdat je niet begaan bent met het lot van die mensen, maar ik denk dat het voor designers en de designers in mijn team ontzettend belangrijk is dat we een sfeer creëren waarin mensen zo creatief mogelijk kunnen zijn, gekke ideeën hebben, knotsgekke ideeën hebben, heel creatief kunnen zijn. En dat het mijn taak is en onze taak en het managementtaak om ze te beschermen dat ze niet gestrest raken van alle consequenties die eraan vastzitten.
Om toch creatief te kunnen blijven.
Precies, je moet die creativiteit managen en dat is dan onze taak. Maar het klopt dat er is wellicht een tijd geweest in het verleden waarin de helft van de auto's lukte en de helft van de auto's een flop was. Maar die luxe hebben we niet meer. Bijna iedere auto, daar hangt zoveel van af en er hangen zoveel mensen, de toekomst van de mensen af, dat het toch wel een enorme verantwoordelijkheid is.
Veel van die auto's hangt af van eisen. Het is eigenlijk de ambtenarij die de auto ontwerpt, zou je cynisch kunnen zeggen.
Ja, maar dat is altijd het geval geweest. Er zijn altijd eisen geweest op gebied van, dat is al begonnen 100 jaar geleden met de durabiliteit. Weet je wel, de auto moest het overleven. Vervolgens kreeg je zoveel auto's dat ze ook tegen elkaar konden botsen. Dus werd veiligheid een eis. Vervolgens kwamen er zoveel auto's dat het milieu aangetast werd. Dus moesten ze milieuvriendelijker worden. Nu moeten ze connected worden. In feite, eisen en constraints, zeg maar, beperkingen hebben we altijd gehad. En ik denk, daar is een designer gewend om mee te werken. We zijn in dat opzicht geen artiest. Weet je wel, een artiest moet alleen zichzelf bevredigen op een bepaalde manier. Een designer moet zorgen dat hij zijn ei kwijt kan, maar ook echte klanten, echte behoeften en echte problemen kan oplossen.
In Nederland hangt succes toch wel af van de regeltjes. Hoeveel bijtelling zit er op een auto? Mag je hem van de belasting aftrekken of niet?
Ja.
Dat soort dingen.
Ja, dat vind ik heel. Dat hoor ik af en toe stapelgek van.
Een soort kunstmatige markt is het geworden.
Ja, dat ben ik volledig met je eens. Nederland is in dat opzicht wel heel uniek. Zelfs mijn collega's in Frankrijk, als ze één Nederlands woord kennen, dan is het bijtelling. Bijtelling wordt het dan genoemd. En dat geeft maar aan hoe artificieel eigenlijk die markt is in Nederland. En ik zou wel eens dromen soms dat mensen de auto konden komen die kopen die ze wilden kopen, die ze eigenlijk zouden willen kopen, in plaats van dat ze naar dit soort regels kijken die ieder jaar weer veranderen. En je kunt je voorstellen dat het voor de industrie enorm ingewikkeld is. En er is ook geen Europese regelgeving dat het voor alle landen gelijk is. Ieder land heeft zo zijn eigen normen en waarden. En Nederland, omdat het geen auto-industrie heeft, voelt zich dus ook niet verplicht om zijn eigen industrie te beschermen.
En dus die regels wat af te remmen. Je bent opgegroeid, geboren en getogen in Nederland, in Deurne. Je vader was architect. Al heel jong was je geïnteresseerd in auto's. Mm-hmm. Wat voor wagen had je vader eigenlijk?
Oh, mijn vader was een echte architect en wij gingen altijd naar Scandinavië en dus reed hij in Saabs en Volvo's.
Saabs en Volvo's, om en om.
Nog steeds, ja.
En had jij autoposters en plaatjes van auto's aan de muur en dat soort dingen?
Ja, dat was een tijd waarin je, als je een mooi boek zag met allemaal sportwagens van Pininfarina en Bertone en conceptauto's, dan was het nog heel zelden om dat te zien. Tegenwoordig kun je alles op internet vinden natuurlijk. Maar in die tijd hing mijn kamer vol met posters van de Pininfarina Modelo, van motorfietsen. Daar was ik ook heel erg gek van. En ik las als kind heel veel strips van Michel Vaillant. Vaillant heet het nu, maar toen noemde ik het Valiant. En Blake & Mortimer. Dus ik was wel altijd heel erg geïnteresseerd in
Want die kon ook
auto's.
Zo heel mooi wagens en motors tekenen.
Precies, en daar was ik helemaal verzot van. Ik vond het zo knap om die auto's te kunnen tekenen. En de kracht van die schetsen. En daar ben ik echt verliefd op geworden, zeg maar, op die kunst.
Is dat er nog? Want als een strip tekenaar een auto tekent, dan maakt hij meteen een soort karakter. Je had het net ook over menselijke eigenschappen van een wagen. Een auto kan boos kijken, verdrietig kijken, blij kijken. Zo'n gril kan een soort grimas zijn.
Ja.
Als een grote witte haai.
Ja, daarom zeg ik van, voor mij is een auto het summum van design. Omdat daar zoveel aspecten meespelen. In feite zit in een auto alle aspecten van design, van grafisch design, van productontwerpen, van meubelontwerpen, van sculptuur, van kleuren, van materialen. Al dat zit samen gebold in één product. En wat dat betreft is dat echt fantastisch. En er is geen enkel ander product wat zo dicht ook dan tegen de mens aankomt. Want wat je zegt, je geeft een auto een naam, een karakter. Een auto heeft een achterwerk, een gezicht, heupen. Een auto kan een karakter hebben, een auto kan... In dat opzicht, ik vind het echt een fantastisch product. Heel gecompliceerd ook. En dan heb ik het niet eens over de sociale impact, de economische impact, et cetera. Puur als een designproduct is het echt het summum. Ik heb ooit eens met een hele bekende Australische ontwerper gewerkt, Mark Newson, bij Ford. Die heeft kreeg als opdracht om een conceptautootje te ontwerpen. En dat was het eerste automotive product waaraan hij heeft gewerkt in zijn leven. En hij vertelde, als hij het lastig had, zei hij, ik voel alsof ik 500 producten tegelijkertijd moet ontwerpen. En dat is het auto-ontwerpen eigenlijk ten voeten uit.
Want je hebt een binnenkant en een buitenkant. En je hebt nog alle techniek die erbij hoort. En je wil vooruitstrevend zijn, maar je hebt ook alle regels waar je rekening mee moet houden.
En het moet aan honderdduizenden mensen verkopen.
En een auto kan dus, dit las ik vanmiddag en ik noemde het al in de inleiding, ik vond het een heerlijke term. Een auto kan platonisch zijn. En platonisch is niet goed voor de autoontwerper.
Nee, platonisch klinkt...
Het is gewoon seksloos.
Klinkt niet aantrekkelijk. Nee, dan denk ik aan white goods, noemen ze dat in Amerika. Weet je wel, wasmachines op wielen. Daar willen we niet naartoe. Een auto moet sexy blijven.
Wanneer is een auto sexy? Hoe weet je dat? Aan de tekentafel.
Je hebt altijd de attractie en dan heb je daarna de rationalisatie. En ik denk dat je mensen die happy zijn met een auto, moet je een emotional alibi kunnen geven en een rational alibi. Als je alleen een rational alibi hebt, is het niet goed genoeg. Dus emotional alibi is, je ziet dat object, je merkt het meteen, je ziet iets in de ooghoeken, je draait je om, je kijkt er naartoe, je ziet een kleur voorbij flitsen en je ziet het licht wat op die auto speelt en je wordt er als een magneet door aangetrokken. Vervolgens kijk je dichterbij en je voelt hoe die auto aan jou shirt zitten trekken en dat je er meer van af wil weten. En dan kom je er dichterbij, je raakt hem aan, je ziet hem van up close, je stapt erin, je ruikt hem. Het is een volledig sensoriële ervaring. En dan druk je op het startknopje en dat ding gaat vroemen en je wordt bewogen en je wordt helemaal omgeven door deze sensorial experience. En dat is wat een auto je doet en dat doet geen enkel ander product.
Wat is de ultieme auto? En nou niet Renault zeggen.
Nee, ultieme auto's die zijn... Ik heb een hele waslijst aan auto's die ik ultiem vind. En dat kunnen moderne auto's zijn. Van een Land Rover Velar vind ik fantastisch. De nieuwe Defender vind ik ook mooi. Ik vind de Volvo's gaaf. Ik zou doorgaan een Aston Martin willen. Maar ik kan ook genieten van een Fiat Panda 4x4 die ik gereden heb toen ik in Italië zat. Of een BMW Messerschmitt, weet je wel. De feiten, er zijn geen limits. En hoe meer je in het product auto verdiept, hoe meer je gave, gekke, interessante, mooie, lelijke auto's vindt. En eigenlijk zijn alleen de verkeerde auto's zijn de saaie auto's.
Auto's die echt saai zijn, die niks zeggen, ja. Die inwisselbaar zijn.
Ja, de Toyota Corollas.
Juist.
Groot succes.
Het is goed verkocht, toch?
Ja, enorm. Een van de werelds best verkochte auto's. Maar vraag me niet waarom.
Ja, zal wel iets met bijtelling te maken hebben, denk ik. Dat woord kennen ze in Japan inmiddels ook waarschijnlijk wel. Je hebt in Japan gewerkt, in Italië, in Duitsland, in de Verenigde Staten. Elke keer best lange periodes. Dat betekent dat je leven echt in dienst staat van je beroep.
Ja. Nou, ik denk dat, zoals ik het zie, is dat de auto-industrie en mijn passie, zeg maar, heeft de wereld voor me geopend. Ik had het nadeel of het voordeel, zou ik bijna willen zeggen, dat er geen industrie is in Nederland, of geen grote auto-industrie in Nederland. Dus daarmee werd ik gedwongen de grens over te gaan. En ben ik in Italië terechtgekomen. En als je eenmaal die stap neemt om je familie en je vrienden achter te laten, je land achter je te laten, en je gaat op zoek naar, je volgt je passie en je bent daar vanwege die baan, dan knok je ervoor en dan werk je misschien wel twee keer zo hard, omdat je, het is de enige raison d'être, zoals ze dat zeggen.
Daarom ben je daar gekomen.
Daarom ben je daar gekomen en daarom wil je ook dat het een succes wordt. En als je eenmaal die deur naar het buitenland hebt geopend, dan kom je erachter dat er zoveel mooie plekken zijn in de wereld en waar je zo'n gave ervaringen kunt hebben die je niet hebt als je thuis blijft. Maar dat is geen kritiek. Niet iedereen is daarvoor geïnteresseerd of niet iedereen heeft daar behoefte aan.
Maar je leeft al hoeveel jaar buiten Nederland?
Bijna 30 jaar.
30 jaar weg al?
Ik ben langer weg dan dat ik in Nederland heb gewoond. Maar ik heb nog steeds goede banden natuurlijk met Nederland. En ik zit voor de buis als Oranje speelt. Dus in dat opzicht voel ik me nog steeds zo Nederlands als wat dan ook. En dat is eigenlijk een tweede ervaring die ik heb gehad door rond te trekken. Is je moet bijna weggaan om erachter te komen waar je vandaan komt. Weet je wel? Toen ik van Brabant naar Delft ging om te studeren, kwam ik erachter dat ik Brabander was. Toen ik naar Italië vertrok, kwam ik erachter dat ik Anglo-Saxisch was. Toen ik naar Amerika ging, kwam ik erachter dat ik Europeaan was. En toen ik naar Japan vertrok, kwam ik erachter dat we Westers waren en niet Oosters. Dus die hele ervaring is eigenlijk fantastisch. En dat je daar mag leven in die landen, werken tussen de mensen, dat is iets wat ze me niet meer kunnen afnemen.
En nu al best een hele tijd Parijs. We gaan het daar straks over hebben. Maar de stad is voor jou bijzonder geworden. En vanwege die band met Parijs heb je dit liedje meegenomen. Van Christophe May, J'ai laissé. Wil je er iets over vertellen?
Ik heb altijd, als ik luister om de taal te leren, heel veel naar de radio. Zo snel mogelijk. Zo heb ik Italiaans kunnen leren in een heel rap tempo. En als ik naar de radio luister, dan probeerde ik altijd muziek te vinden en dan de woorden te begrijpen. En J'ai laissé van Christophe May was het eerste liedje waar ik helemaal verzot op was. En daarom leek me dat wel mooi om een Frans tintje te geven deze avond.
We gaan luisteren.
Moi je vivais d'amour, aujourd'hui je n'ai plus l'âme sœur. J'écoute ma douleur et le silence est lourd, les secondes sont des heures. Et j'imagine ce que tu dis, ce que tu fais, ce que tu penses. Et je devine ce que tu vis à ses côtés. En mon absence, j'ai laissé les fleurs du jardin s'faner. J'ai laissé ton odeur sur l'oreiller. J'ai laissé les volets fermés tout l'été pour ne plus voir le jour se lever. J'avoue, c'est pas le bonheur. Moi je rêvais d'amour, aujourd'hui j'en ai plus le cœur. Je goûte et j'effleure, non je t'aime pour toujours, qui lentement se meurt. Et j'imagine ce qu'il te dit, ce qu'il te fait, ce qu'il en pense. Et je devine ce que tu vis à ses côtés. En mon absence, j'ai laissé les fleurs du jardin se faner. J'ai laissé até se fanegerecer. Ton odeur sur l'oreiller, j'ai laissé. Et voulais fermer tout l'été pour ne plus voir le jour se lever. J'ai laissé,
j'ai laissé,
j'ai laissé,
j'ai laissé,
j'ai laissé les fleurs se faner.
J'ai laissé,
j'ai laissé,
j'ai laissé,
j'ai laissé,
j'ai laissé ton odeur sur l'oreiller.
J'ai laissé,
j'ai laissé,
j'ai laissé,
j'ai laissé,
j'ai laissé les volets fermés.
J'ai laissé,
j'ai laissé,
j'ai laissé,
j'ai laissé,
j'ai laissé les fleurs se faner.
J'ai laissé,
j'ai laissé,
j'ai laissé,
j'ai laissé,
j'ai laissé les jardins
faner.
J'ai laissé,
j'ai laissé,
j'ai laissé
ton odeur sur l'oreiller.
Pour ne plus croire au conte de fées.
Christophe May, j'ai laissé, meegenomen door Laurens van den Akker, die tegenover mij zit. En hij is directeur design van Renault. En dat doet hij in Parijs. Hij is nu even in Nederland vanwege de kerstdagen. En ook was hij bereid om hier even langs te komen om te vertellen over het ontwerpen van auto's en de toekomst van de automobiel en zijn leven en werk daar in Frankrijk. Hoe is het om in zo'n Franse reus te werken, in zo'n bedrijf? Een van de pilaren van de Franse industrie.
Ja, dat is wel in het begin een beetje intimiderend, want Renault is meer dan een autobedrijf in Frankrijk. Renault is onderdeel van wat ze noemen de fabric of life. Het is natuurlijk een staatsbedrijf geweest en het wordt steeds meer geprivatiseerd. Maar Renault is meer, is bijna een institutie binnen het land. Het heeft niet alleen auto's gemaakt, maar het heeft ook stond vooraan bij heel veel sociale ontwikkelingen. Bijvoorbeeld de Renault 5, dat ze zagen dat er steeds meer vrouwen gingen werken. Vrouwen zelf ook wilden rijden, niet alleen de man. Bijvoorbeeld de ontwikkeling van de Renault 16. Dat was een auto waarmee families voor het eerst op vakantie konden. Renault was het een van de eerste bedrijven die de drie weken vakantie heeft aangeboden aan zijn mensen. Renault is ook vaak een bedrijf waar, als er stakingen zijn, de mensen voor het eerst op de brug gaan staan. Dus het is een bedrijf wat eigenlijk een grotere invloed heeft dan welk ander bedrijf. En daar komt nog bij dat het zit in Parijs. In Parijs zit alles. Alles is centraal. De politiek, de financiën, de media. Je kunt de krant niet openstaan of er staat iets in over de auto-industrie, over Renault, over andere dingen. Dus het is, je voelt je een beetje in het oog van de orkaan als je daar werkt.
Dus je leert Frankrijk wel kennen op zo'n plek? Dat nou, het net iets anders werkt dan alle andere landen waar je was?
Nou, ik leer Parijs kennen. Daar, kijk, de Fransen die lachen natuurlijk over alles wat er in Parijs gebeurt. Je hebt bijna Parijs, Île-de-France en dan wat er in de rest van het land gebeurt.
De rest van Frankrijk zegt het te haten.
Nou, ik denk dat er daar kan ik me iets bij voorstellen. Kijk, dat is bijna automatisch als je een soort centralisatie van de macht hebt, dat er natuurlijk van buitenaf heel anders tegen aangekeken wordt. En dat is een probleem voor de politiek. Ze moeten zorgen dat het land bij elkaar blijft en dat er naar iedereen geluisterd wordt.
Het is ook een land van cultuur, van joie de vivre, om een groot cliché maar eventjes lekker kapot te slaan. Dat mag na middernacht. Dat betekent ook dat er andere eisen worden gesteld aan zo'n wagen.
Ja.
Een auto ontwerpen in Frankrijk moet toch iets anders zijn dan een auto ontwerpen in Japan of Duitsland of Amerika.
Ja, ben ik met je eens. Ik vind, wij hebben als Franse autoontwerpers de verplichting om te verleiden.
Hoe doe je dat?
Door, ik vind, mensen zijn geïnteresseerd in Frankrijk omdat ze houden van de lifestyle, houden van de culinaire attracties, maar ook de historie. Het land is een prachtig land eigenlijk. Ik heb het vaak vergeleken als een soort klein Amerika. Want je hebt twee zeeën. Je hebt de Atlantische Oceaan, de Middellandse Zee. Je hebt twee grote bergketens, de Pyreneeën, de Alpen. Je hebt een prachtig binnenland waar alle wijnen en kazen en vleessoorten vandaan komen. Het land heeft alles te bieden eigenlijk op een hele kleine footprint. En ik denk dat de mensen, het heeft ook een fantastische geschiedenis, een ontzettend rijke cultuur en geschiedenis. En ik denk dus als mensen een Franse auto kopen, dan verwachten ze daar iets anders van dan wat ze van andere ouders verwachten. En ik ben ook van overtuigd dat als... Ik wil ook dat als mensen een Franse auto kopen, dan kopen ze een stukje Frankrijk. En dat is mijn doel.
Maar alle dingen die jij zegt zijn zo enorm op gevoel. Het is bijna alsof je de mens moet kennen om een auto te ontwerpen. Het is bijna alsof je de automobilist op je divan hebt gehad en zijn diepste verlangens hebt ontfutseld.
Ja, ik denk toch dat een auto communiceert heel veel dingen over je. Zelfs mensen die zeggen dat ze niet in auto's geïnteresseerd zijn, communiceren nog steeds iets over zichzelf. En ik denk een auto vertelt ook heel veel over jezelf, over je persoonlijkheid. Ze zeggen wel eens een interieur van je huis is hoe je werkelijk bent, maar een auto is hoe je gezien wil worden. Dus een auto projecteert, of je dat nou wilt of niet, waardes, normen, over hoe jij zelf wil dat je gezien wordt. En ik denk, daar zit een psychologisch aspect aan, het ontwerpen van auto's. En ik vind ook, nu ben ik design director, ik vind dat een auto, een hele range auto's, ook iets vertelt over hoe het bedrijf ervoor staat. Of het bedrijf confident is, of het bedrijf twijfelt, of het bedrijf de toekomst ziet zitten of niet. Je ziet
ook weer de psychologie auto. Van, maar dit keer van de makers.
Ja, je ziet dat, je voelt dat aan die auto's. Toen ik kwam bij Renault 10 jaar geleden, toen ze aan het eind van een hoofdstuk waren, want mijn voorganger had er 22 jaar gezeten en net een paar jaar te lang, bij wijze van spreken. En dus was er behoefte aan een nieuw elan. En als designer wordt van jou verwacht dat je dat merk personaliseert, incarneert, zeg maar. En het object wat we kunnen gebruiken om te laten zien of we optimistisch zijn, of we het zien zitten, of we hop naar de toekomst gaan, is door onze conceptcars. En daarom zijn onze conceptcars vaak de eerste stenen die we ver in een vijver gooien en die de nieuwe richting uitzetten.
Dat is de catwalk van de auto-industrie.
Ja, dat is de
haute couture. Daar laat je een wilde creatie zien die niemand misschien echt zal dragen, maar dat is jullie schot voor de boeg.
Ja, exact zo. En haute couture voor de mode is fantastisch mooie kleding. Absoluut niet functioneel op ongelooflijk mooie modellen, maar die je laten dromen. En ik denk dat conceptauto's, het is ontzettend belangrijk voor zo'n groot, massief bedrijf, 188.000 mensen op dit moment in 121 landen, dat je toch kunt laten zien dat zo'n bedrijf kan dromen. Want als je mensen niet kunt laten dromen, dan heb je geen toekomst.
Waar gebeurt dat eigenlijk? Want in de mode weet ik het wel zo'n beetje. Parijs, Milaan, klein beetje Londen. Maar waar gebeurt het eigenlijk in de auto-industrie? Wat is eigenlijk de modeweek van de auto?
Nou, de autoshows die het meest bekend staan om hun conceptcars is Genève. Dat is altijd in begin maart. Parijs, eens in de twee jaar. In september, oktober. En steeds meer ook in China. Dus Beijing, Shanghai wisselen elkaar af ieder jaar. Dat zijn toch wel echt de bekende autoshows waar je altijd de nieuwste creaties ziet. Vroeger was dat Turijn natuurlijk. Turijn is het Detroit van Europa, zeg maar. Daar gebeurde het. Of Detroit Motor Show was in de jaren 50, 60 in Amerika, was dat natuurlijk ook een droomwereld. En met name toen, omdat de Amerikanen voorop liepen met hun inspiraties van de rocket industries en al die dingen die de auto's geïnspireerd hebben. Dus in dat opzicht zijn autoshows, autosalons nog steeds baanbrekend. Maar je ziet ook toch dat er steeds meer speciale evenementen gecreëerd worden om aandacht te trekken en om net even iets anders te zijn dan je concurrentie.
Maar toen jij begon, je zei de termijnen zijn lang waarop we werken.
Mm-hmm.
Dan ben je aangetreden als hoofdontwerp. En dan worden dus nieuwe wagens gepresenteerd aan het publiek waar je niks van mee hebt van doen gehad. En je zei, mijn voorganger zat er eigenlijk net te lang.
Ja.
Dat moet een frustrerende tijd zijn geweest.
Ja, maar met name,
want dan kom je met saaie auto's over die catwalk gescheurd.
Patrice, gedurende 3-4 jaar sta je voor de modellen die al in de pipeline zaten. En dus het enige wat ik kan doen om te laten zien, ik kan natuurlijk niet zeggen tegen de pers of tegen het bedrijf of met mensen om me heen, we gaan 3 jaar lang onze duimen draaien en dan zie je wat we bedacht hebben. En daar zijn die conceptcars weer, die spelen zo'n belangrijke rol. Want binnen mijn Binnen mijn eerste 2 maanden of mijn eerste maand dat ik daar kwam, hebben we een nieuwe serie conceptcars zijn we begonnen. En ik ben in september 2009 begonnen. En in september 2010 op de Parijse Motorshow stond de Renault Desire. De eerste auto die aangaf welke kant het op ging.
En de Desire, dat zegt verlangen, erotiek. Je wilde weer lust geven aan de Renault.
Ja, ik vond dat het merk platonisch geworden was.
Maar heerlijk woord.
om een woord te gebruiken. Ik heb dat zelfs wel eens gebruikt om een MPV in onze range te omschrijven. En ik zei daarbij dat het leek alsof de ouders hun kinderen naar school brachten in die auto. Maar dat je kunt zien dat ze niet meer op elkaar verliefd waren. Dat ze geen koppel meer waren. Maar dat ze verworden waren tot de chauffeurs van hun kinderen. Nou, en om dat tegen te vechten, ik vind dat een auto moet verleiden, was het eerste project Renault Desire. Een auto wat gaat over de liefde. Net zoals het liedje wat we net gehoord hebben. En dat was natuurlijk een auto voor 2 personen. Want verliefd worden doe je niet met z'n 3. Een auto die geïnspireerd was door schoonheid, door passie. Dus ik heb tegen mijn team gezegd, maak alsjeblieft een Laetitia Casta op 4 wielen. Met alle respect. En we maken een sensuele auto die helemaal bestaat uit prachtige verlichte surfaces. Prachtig diep rood die de mensen verleidt. Met kippenvel zelfs op de huid voor als je een mooi meisje ziet of een mooie jongen. Een auto met zilveren banden aan de zijkant van de auto die het lijkt alsof die dat de trouwringen zijn, maar ze zijn nog niet verbonden. En een auto met een deur die naar voren open gaat en een andere deur naar achteren open gaat, zodat je de masculine, feminine, de mannelijke en de vrouwelijke kant hebt. Dus dat was een auto die eigenlijk geen raceauto meer is, maar een auto die echt een verhaal vertelt.
Je eigen vrouw is ook ontwerpster.
Klopt.
Maar wat doet zij tegenwoordig? Want jullie kennen elkaar nog uit Delft. Dus zij is altijd meegereisd, naar ik aanneem.
Klopt. Ja, ze heeft zelf ook design gestudeerd. En we hebben heel lang samen gewerkt. In verschillende landen, tot en met Amerika. En ik denk dat ik wat ik het meest van haar geleerd heb, is, ze heeft een enorm gevoel voor kwaliteit van het leven. En een enorm gevoel voor kwaliteit, period, zeg maar. Een enorm gevoel voor wat mooi is, wat niet mooi is en wat iets waard is. En ik denk dat ik zonder haar nooit deze ontwikkeling als designer had door kunnen maken. Omdat
om echt te durven denken over schoonheid. Want ja, daar heb je het over in
precies,
wezen.
Ja, en ook dat wat schoonheid waard is. En dat het waard is daarin te investeren. En dat het waard is daar moeite voor te doen. En ik denk dat ik heb wel eens gegrapt dat ik zonder haar zou ik nog steeds op sandalen met witte sokken lopen. Weet je wel, ze heeft mijn smaak meegebracht.
Je was echt zo'n Delftse jongen vroeger.
Ja, nog steeds een beetje.
Put je ook inspiratie uit alle kunst die Parijs te bieden heeft? Is er een soort kruisbestuiving tussen andere ontwerpers of beeldend kunstenaars en de auto-industrie? Of staat het toch op zichzelf?
Nou, dat is een goede vraag. Ik denk dat ik persoonlijk in kunst geïnteresseerd ben, maar dat is gewoon meer vanwege mijn passie. Maar wat mij interesseert, met name op kunstgebied, zijn die kunstenaars die het lukt eigenlijk om niet, die een soort populaire kunst kunnen maken die werkelijk fantastisch is. Want ik werk natuurlijk voor wat ze noemen een generalist. We moeten dingen maken die bevallen aan alle mensen. En ik kan een voorbeeld noemen, Anish Kapoor, die met spectaculaire kunstwerken komt. Hij heeft in de Grand Palais een soort opgeblazen paarse ballonnen gehad die letterlijk die hele ruimte vulde van binnenuit. En daar liepen jong en oud, arm en rijk, zeg maar van alle, iedereen was daardoor gefascineerd. Je hoefde daarvoor niet gestudeerd te hebben. Je kon daarvoor gestudeerd hebben. Dat soort kunst is iets wat me enorm fascineert. Want dat is ontzettend moeilijk om iets te maken wat iedereen uitdaagt en iedereen verleidt. Dat is echt werkelijk iets waar ik veel respect voor heb.
En dan heb je het echt over vorm. De vorm die fascineert.
Ja, ik denk dat Anish Kapoor die kan simpele dingen opblazen tot een niveau dat het enorm fascinerend werkt. Ik weet niet of je zijn waxwerken hebt gezien of dat hij wax tegen een muur schiet en iedereen staat ernaar te kijken. En daar staan kleine kindjes naar te kijken en daar staan museumdirecteuren naar te kijken. Nou, als je dat werkelijk aan kunt bieden, dat vind ik echt fantastisch.
Als je zo'n ervaring kunt kunt maken. Je noemde ook al stripboeken. Ik vind vaak dat striptekenaars enorm goed zijn in het bedenken en tekenen van auto's.
Ja.
Frank Ken, die Robbedoes van allerlei futuristische modellen voorzag. Jidehem, een beetje vergeten tekenaar.
Nou, het leuke was, we hebben de striptekenaars van Michel Vaillant 2 of 3 keer op bezoek gehad in onze studio.
De helden van je jeugd.
Ja, de Jean Graton. En dan, Jean Graton leeft niet meer natuurlijk, maar wel zijn zoon. En je merkt dat er een soort, wat ze noemen in het Frans, complicité. Dat er een soort verstandhouding is tussen onze beroepen. We doen allebei 2 verschillende dingen. Zij vertellen een verhaal. Wij moeten natuurlijk productieauto's maken, maar we vertellen er ook een verhaal mee. Maar er is een soort wederzijds respect. En zij zijn het kind in ons. De stripverhaaltekenaars zijn diegenen die ons hebben verleid, onder andere om ontwerper te worden. Kijk, niemand droomt als kind om een design director te worden. Dat is helemaal niet interessant. Iedereen wil die ouders kunnen tekenen. En al die designers die bij ons werken, die zijn helemaal gek daarvan. Die werken niet voor het geld. Ik had het niet als eerste, zeg maar. Ze werken puur voor hun passie.
Hoe ziet dat eruit als je helemaal begint? Als je gewoon een nieuwe auto moet gaan bedenken voor het jaar 2030. Hoe begint dat? Is dat dan een kwestie van tekenen? Alsof je dat kind bent met potlood en papier? Hoe werkt zoiets?
Nou, meestal voordat überhaupt de designers beginnen, zijn we al een jaar bezig geweest met allerlei soorten van onderzoek. En dat kan etnografisch onderzoek zijn, dat kan klantonderzoek zijn. En dan gaan we werkelijk naar mensen thuis toe met stimuli, noemen we dat. Plaatjes of schetsen of toekomsttechnologieën of conceptauto's. En dan proberen we erachter te komen, niet aan hun behoeften die ze zelf weten, maar die behoeften waarvan ze nog niet weten dat ze hebben. En als we dat een beetje goed kunnen vatten, dan komt daar een productvoorstel uit. Dan wordt dat bekeken hoeveel stoelen moeten erin, hoeveel bagage moet erin, een beetje de randvoorwaarden. En dan komt daar een soort package uit, een architectural package, wat ook al een beetje berekend is qua kost. Nou, en op dat moment worden de designers ingeschakeld. En dan zet ik daar vaak 10 of 15 designers op. Die werken in competitie. Dus dat is ook wel heel apart eigenlijk. Want meestal als
de beste die wint het ontwerp.
Ja, en dan vaak is het zo, als je werkt voor een bedrijf, iedereen werkt in dezelfde richting. Maar bij ons werken ze tegen elkaar. En de beste wint. En dan hebben we wat we noemen een go with 3, go with 2, go with 1. Ik kies de beste 3 uit 5, 6, 7, 8 voorstellen. Die gaan door. Er wordt een go with 2. Dan kiezen we de beste 2. En dan komt er een final choice met de baas van het bedrijf en nog wat handlangers. En dan kiezen we een go with 1. Dan kiezen we de winnaar en die wordt geproduceerd.
Lijkt heel erg op de architectuur, het beroep van je vader.
Ja, in zoverre. Het creatieve proces is waarschijnlijk heel erg vergelijkbaar. Misschien dat ik daar ook daar zo familiar mee ben. Maar het competitieve element, de kunst is natuurlijk om die designers gemotiveerd te houden, ondanks het feit dat hun kans om te winnen is helemaal niet zo groot. Want
ze moeten willen winnen, toch?
Ja, ze zijn allemaal en ze willen allemaal doorgaan winnen. Want wie wil er niet beginnen met een wit vel, een schetsje met een potlood en een pen, een auto tekenen en dan heb je dit knotsgekke bedrijf wat er 500 miljoen in stopt of 1 miljard in stopt en je drukt op een startknopje en je rijdt met je product de deur uit. Dat wil toch iedereen?
En wat is dan de prijs voor de ontwerper?
De ontwerper die wint is happy, want die ziet zijn auto in productie komen. Mijn probleem is meer de 14 designers die het niet geworden zijn.
Hoe zorg je dat die volgende keer weer hun best doen?
Dat doe je door ze proberen zo snel mogelijk weer een nieuw project te geven. Door ze altijd weer te voeren met nieuwe projecten, nieuwe uitdagingen. Dat doe je ook door ervoor te zorgen dat de keuzes die je maakt, dat je die heel eerlijk en heel hard uitlegt, dat het niet politiek is. En je moet er absoluut voor zorgen dat het beste design wint en niet de beste designer. Want dat is niet altijd hetzelfde. Dus als ze zien dat jij altijd het beste design kiest voor de redenen die je daarvoor geeft, dan accepteren ze.
Stel nou dat het nu 100 jaar geleden was, of eigenlijk iets meer. En het was nu Henry Ford, of wie het ook was, die de eerste auto presenteerde. in Detroit vermoedelijk. En we zouden iets meer op de hoogte zijn van wat er is gebeurd in de laatste 100 jaar. Grote kans dat we het onmiddellijk zouden verbieden. Dat we zouden zeggen, al die verkeersdoden, al die schade aan onze binnensteden, al die milieuvervuiling, al die klimaatverandering, al die rotzooi, al die kosten van het asfalt en god weet wat. Misschien hadden we wel gezegd, een individuele auto is gewoon helemaal niet een goed idee.
Ja, maar ik denk dat dat...
In die zin zou je de vergelijking zelfs kunnen trekken met de tabaksindustrie.
Ja, maar ik denk dat je die vergelijking gaat op voor bijna iedere industrie. Want aan iedere industrie zit een positieve kant en een negatieve kant. En daarmee wil ik niet de negatieve kant verminderen. Ik denk dat dat de uitdaging is voor ons om die werkelijk aan te pakken. Ik denk dat ook, moet je niet vergeten, ik kan aan de positieve kant zeggen, voordat Henry Ford zijn Model T had ontwikkeld, gingen de mensen gemiddeld niet meer dan 15 of 20 kilometer buiten hun dorp. Nadat de auto er was, werd het 80 tot 100 kilometer. Dus de automobiel heeft letterlijk hun wereld vergroot, heeft letterlijk hun ervaring vergroot. En door de automobiel konden ze ineens connecties maken met mensen die voorheen letterlijk aan de andere kant van de wereld lagen. Dat wil niet zeggen dat er dat we ontzettend ons best moeten doen natuurlijk om te zorgen dat we ecologisch verantwoord werken. Dat well-being in steden voor mensen, dat het leefbaarder wordt. Maar ik denk niet dat de auto-industrie dat alleen kan oplossen. Ik denk dat we dat moeten doen met regeringen, met steden, met enorm veel verschillende partijen samen voor één toekomstvisie.
De auto heeft ons veel gebracht, misschien ook veel gekost. Maar laten we niet doen alsof het alleen maar leed was. Dat is eigenlijk wat je zegt. Laten we niet vergeten wat de wagen, wat mobiliteit ons heeft gebracht.
Ja, en ik denk, als ik terugkijk, je houdt altijd de goede herinneringen over. Als ik terugkijk naar mijn herinneringen met de automobiel, dan is dat 90% positief. Maar ik ben niet objectief, ik geef dat toe. Maar ik hoop dat we, als je het over een toekomstvisie hebt, dat we over 10, 20 jaar in steden kunnen leven die heel groen zijn, waar je makkelijk van A naar B kunt komen, dat je kunt kiezen of je wilt rijden, gereden wilt worden. Als we ouders kunnen krijgen die zo slim zijn en zo intelligent dat ze weten wat er zich afspeelt, dat ze kunnen reageren op alle mogelijke omstandigheden, dan heb je geen zekerheid, geen passieve zekerheid meer nodig. Dan kunnen we ze veel lichter maken, gebruiken ze veel minder energie, krijgen een positieve cirkel van benefits. En dan wordt het voor een designer werkelijk een droomwereld. Want dan kunnen we die objecten zo maken zoals we ze eigenlijk altijd hadden willen maken. Dan wordt die haute couture wordt werkelijkheid. En dan kunnen we werkelijk de auto's maken die sculpturen op wielen worden, die alleen maar als doel hebben jou te verleiden met hun schoonheid en hun intelligentie.
En je ergens naartoe te brengen. Ik ben zo benieuwd wat voor implicaties dat zou hebben. Als er overal karretjes rondrijden, zelfrijdend, die je met een app op je telefoon of je horloge, mm-hmm, of misschien je ingebouwde chip bestuurt en kunt bestellen. Juridisch zal dat implicaties hebben. De stad zal er anders uitzien. Het heeft voor de volksgezondheid misschien wel effecten.
Ja, het heeft een enorme invloed. Maar aan de andere kant kun je ook zeggen, op dit moment is de automobiel beschikbaar voor mensen van 18 tot 80, bij wijze van spreken, of van 18 tot 90. Als jij zelfrijdende auto's hebt, wordt die automobiel beschikbaar voor mensen van 6 tot 106. Nu kun je niet veilig op stad als meisje alleen. Terwijl als je morgen op je app een zelfrijdende auto kunt bestellen, dan kun je op ieder moment van de dag of de nacht veilig thuisgebracht worden. Misschien zelfs met zelfrijdende auto's die alleen voor vrouwen of mannen of dat soort dingen zijn die je kunt programmeren. Dus ik denk dat het ook heel veel extra vrijheid geeft. Er zijn heel veel mensen die eigenlijk te oud zijn om te rijden, waarvan je graag zou willen dat ze niet alleen thuis zitten, maar dat ze nog steeds mogelijkheden hebben om zich te verplaatsen. Dus ik ben het met je eens. Het is altijd dubbel, maar er zitten ook wel degelijk voordelen aan.
Wat gaat er nu gebeuren? Even kerst vieren met de familie? En dan? Is het dan meteen gewoon weer racen voor de volgende? Want echt een pauze zit er niet meer in. Net als in de mode dat er nooit een rustmoment is.
Nou, ik zou best wel eens een lang rustmoment willen hebben, maar het is waar dat het echt een marathon is, zo'n job en die verantwoordelijkheid. Aan de andere kant is het wel een super interessante tijd. Je had het over 100 jaar geleden dat er honderden autobedrijven waren in de auto-industrie en niemand wist precies welke kant het uitging. En uiteindelijk is Ford het geworden en GM het geworden en Chrysler geworden in Amerika. We maken op dit moment, 100 jaar later, bijna een soortgelijke periode mee, waarin er honderden grote kleine bedrijfjes over de hele wereld bezig zijn met elektrische auto's, met hydrogenauto's. Niemand weet precies wie er gaat winnen. Niemand weet wie er over 10 jaar, 20 jaar overblijven. Het is superspannend. Soms ook een beetje angstaanjagend, om eerlijk te zijn. Want niemand heeft recht op om nog te bestaan over 5 jaar. Maar het is ook een van de meest spannende tijden uit de auto-industrie. En dat is natuurlijk wel mooi als je dan werkelijk in het hart daarvan werkt.
Dankjewel dat je langs wilde komen. Ik wens je heel veel succes met alles wat je gaat doen bij Renault. En misschien ook wel daarna weer bij iemand anders. Laurens van der Akker, dankjewel. En fijne kerstdagen.